Goed, dan gaan wij naar het volgende onderdeel, namelijk de beleidsplan armoede en schulden. U heeft daar uiteraard allemaal van kunnen lezen. Maar om toch nog kort samen te vatten waar het over gaat, zal ik u toelichting geven. Het beleidskader armoede en schulden vormt de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit het visie sociaal domein Wij zijn Hilversum. Met het beleidsplan stelt de gemeenteraad het beleid voor minima en mensen in schulden vast. We hebben hiervoor anderhalf uur gepland, al lopen wij wel achter wat meer op de tijd. We behandelen het volgens de gebruikelijke vergaderwijze eerst beeldvormend. De vraag is of u nog vragen heeft aan de wethouder. Ik zie mevrouw Van Peek. Ik noteer eens even. Ik zie Hart voor Hilversum. De ChristenUnie. PvdA. VVD. Nou, ik ga gewoon een rondje doen aan de linkerzijde. Mevrouw Van Beek, gaat gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik had een vraag. In het raadsvoorstel wordt specifiek sun nog eens benoemd. In deze donkere tijd is sun een heel mooi woord. Dat hebben we allemaal een beetje nodig. Maar in combinatie met een andere partij en er zijn overleggen. Kunt u iets daarin over toelichten? Komt sun wel, komt sun niet? Hoe staat het er nu voor?
Wat ik daarover kan zeggen is dat we dit najaar of met Sun en een privaat fonds in gesprek zijn geraakt. De tussenstand van die gesprekken is dat die twee partijen zijn gevraagd, uitgenodigd om met een gezamenlijk aanbod te komen. En wij zijn op dit moment in afwachting daarvan. En als wij dat hebben ontvangen, dan kunnen we dat beoordelen en zo nodig hopelijk aan u voorleggen.
Mevrouw Redmeij, u heeft een vervolgvraag.
Ja, dat scheelt weer op mijn lijst. Wat kunt u uitleggen wat de wens van het college is van hun?
Nou, het is een, wat mij betreft een interessante, potentieel buitengewoon interessant en relevant project. Het gaat over tandzorg. Dus ik hoop zeer dat het lukt om daar gezamenlijk een mooi project op te zetten. Maar ja, nogmaals, op dit moment ligt de bal even bij die partijen. Zij hebben aangegeven met een gezamenlijk voorstel te komen. En we zijn nu even in afwachting daarvan.
Ik zie een vervolgvraag van mevrouw Zeeuw van der Laan. En dan ga ik dan naar mevrouw meneer Laan.
Ik hoor de wethouder zeggen, we zijn met partijen. Kunt u al iets zeggen welke partijen dat zijn?
Ik heb daar geen problemen mee. Maar ik heb daar geen afspraken met zo over gemaakt. Dus ik wil dat eigenlijk gewoon maar eventjes liever niet doen. Want ik weet helemaal niet of zij het fijn vinden dat ik dat nu in de openbaarheid gooi. We hebben gewoon niet met ze besproken. Dus ik denk dat het veilig is om het maar even niet te doen. Het is een privaat fonds.
Maar is het een vergelijkbare of is het een andere partij? Of kunt u daar
het is ook zeggen? Een privaat fonds, maar Sun heeft natuurlijk een hele specifieke manier van opereren. Een specifieke structuur die zij hanteren en neerzetten. Die is specifiek voor Sun, dus die geldt niet voor deze andere partij.
Oké. Het is niet heel veel informatie die je kunt geven.
Nee, maar ik kan er niet heel veel meer over zeggen. Nogmaals, we zijn in gesprek over een concreet project. Dat betreft tandzorg voor mensen die dat nodig hebben. Mensen met een laag inkomen. Nou, dat voorziet denk ik in een brede maatschappelijke behoefte. Ik denk dat die noodzaak aanwezig is. Dus daar zie ik absoluut meerwaarde. Zijn nu even aan zet om met een gezamenlijk voorstel te komen. Wat past binnen de kaders, binnen de financiën en hoe zij dingen gezamenlijk denken of kunnen te organiseren. Om met een uiteindelijk iets beter voorstel te komen dan dat wat we een halfjaartje geleden in deze zaal hebben besproken. En ik ben echt in afwachting van met het gezamenlijke voorstel waar zij nu mee gaan komen. Dus ik kan er oprecht niet meer over zeggen dan dit. En nogmaals, dat ik de naam niet wil noemen, dat is niet vanwege mij, maar ik heb het daar met hen gewoon niet over gehad. Dus ik denk gewoon dat het niet netjes is naar hen toe.
Dan een laatste vraag. Heeft u al een tijdsbeeld wanneer u dan dat voorstel kunt verwachten?
Ik had gehoopt het al ontvangen te hebben.
Meneer Laverm.
Dank u wel, voorzitter. Er is een motie geweest die is weggestemd over Sun. Gaat u voorbij dan niet aan het oordeel van de raad? Als u nu toch weer in gesprek gaat, dat is de motie 2398, niemand voor tussen wal en schip, die is door de raad weggestemd. En nu horen we weer dat er een gesprek is met Sun.
Voorzitter, er lag toen een specifiek aanbod vanuit Sun op tafel en daar hebben we het over gehad. En in de gesprekken die ik daarna met Sun heb gehad, heb ik ook aangegeven dat er dus een ander, lees beter voorstel zou moeten liggen dan wat toen is weggestemd door de raad. En daar zijn zij nogmaals nu met een andere partij over het nadenken en ik ben in afwachting van dat nieuwe voorstel. Maar als dat een ander voorstel is, een beter voorstel is, dan is er volgens mij niets wat mij van het college ervan weerhoudt om dat zo nodig alsnog aan u voor te leggen.
Dank voor je antwoord.
Heeft u tegelijkertijd nog een nieuwe vraag, meneer Laverman? Nee. Dan ga ik even verder naar meneer Mennens. Heeft u een nieuw beeld voor? Mevrouw Remmers, gaat gang.
Ja, voorzitter. Dank. Een vraag eigenlijk, een combinatie. De cliëntenraad die adviseert om gebruik te maken is niet helemaal de goede term, om ervaringsdeskundigen in te zetten om de doelgroep te bereiken. En dat in combinatie omdat we weten dat we hebben eigenlijk heel goede regelingen, maar ze zijn moeilijk vindbaar en er is heel vaak sprake van schaamte. Dus zou u iets ook kunnen zeggen of u van het advies van de cliëntenraad gebruik gaat maken, specifiek om het bereik te vergroten?
Ja, daar waar mogelijk doen we dat al en gaan we dat nog meer doen. Waar je dat bijvoorbeeld ziet en waar het uit ervaring ook goed werkt is in het onderwijs. Ik ben zelf bij het ROC op het Arena Park heb ik zo'n les mogen bijwonen waar iemand, een jongere, iemand die uit de schulden komt dan zelf als een klasgenote vertelt hoe makkelijk je daarin terechtkomt met al die Klarnas en die apps waarmee je tegenwoordig allemaal achteraf kan betalen. Maar ook wat de impact is en hoeveel jarenlang je daar ongelooflijke shit en ellende van kan hebben. En dat werkt inderdaad. Vanuit de schaamte, dat is een problematiek, die kennen we heel erg ook vanuit de energiearmoede aanpak. Waar we dat ook zagen, dat juist de groep die het hardste nodig heeft het moeilijkste te bereiken is. Ook vaak wantrouwen heeft tegen de overheid. Ik denk dat dat in zijn algemeenheid wel een dilemma binnen het sociaal domein is. Dat je vaak ziet dat de mensen die het hardste nodig hebben, ja, ook vaak de neiging hebben om bijvoorbeeld zorgmeider te zijn. En dat is de reden waarom we in feite de dubbelslag willen maken nu. Om onze eigen mensen daar een actievere rol in te geven. Dus dan heb ik het gewoon over het feit dat bijvoorbeeld alle mensen die in de uitkering zitten, die worden minimaal 1 keer per jaar gesproken door een consulent inkomen of werk. En we hebben nu dus ook afgesproken, die gaan met hen ook gewoon de regelingen na waar ze gebruik van kunnen maken als dat nog niet het geval is. En zo nodig wordt dat ook gewoon meteen geregeld en aangevraagd. Datzelfde gaan we bijvoorbeeld ook doen bij een aanvraag levensonderhoud. Dan nemen we ook meteen die regelingen mee en dat gaan we ook meteen aanvragen. Dat is één. En de tweede slag is dat we die partners in de stad daar een veel grotere rol in moeten geven. Wat mij betreft ook een les vanuit de energiearmoede en ook daar wil ik die slag overigens nadrukkelijker gaan maken. We weten gewoon dat er mensen zijn die hebben wantrouwen tegen de gemeente. En het is heel erg lastig als je iemand wil helpen, maar die persoon gooit soms letterlijk de deur dicht. Maar we weten ook dat er soms andere collega's zijn. Dat kunnen zorgconsulenten zijn, dat kunnen ook de meeconsulenten zijn, dat kan het opbouwwerk zijn. Die misschien wel toegang hebben tot die mensen. En die willen we dus daar een veel nadrukkelijke rol in geven. Om die mensen waar echt die schaamte of dat wantrouwen overheersend is, toch te kunnen bereiken en te kunnen helpen. Maar dat is wel heel moeilijk, zeg ik er meteen bij. Dat is geen appeltje-eitje.
Een vervolgvraag van mevrouw Redmeijer. Gaat u gang.
Ja, dank voorzitter. Want in het stuk staat op pagina 5 ongeveer hetzelfde, namelijk. Zij krijgen vroegtijdig ondersteuning aangeboden. En mijn collega vroeg zich inderdaad af, ja, hoe ga je dat nou vroegtijdig doen? De wethouder zegt, we gaan de consulent inkomen en werk meer inzetten en partners in de stad. Zouden er nog andere mogelijkheden kunnen zijn om dat vroegtijdig ook echt te kunnen doen?
Ja, voorzitter, dat heeft met name betrekking op de vroegsignalering, waar we de afgelopen jaren sinds die wettelijke verplichtingen dat zij gedoen goede ervaringen mee hebben. En dat is dus een van de actiepunten, is dat we het aantal partners binnen de vroegsignalering willen gaan uitbreiden. om nog meer van dat soort signalen binnen te krijgen, want dat werkt goed. We merken overigens ook dat wanneer we die mensen benaderen, dat we daar ook een relatief, vergeleken met elders in Nederland, hoge respons op krijgen. Dus dat die ondersteuning, bijvoorbeeld ook door budgetcoaches, ook echt gewaardeerd wordt. Nou, we zien ook dat het effect heeft. Dus dat is denk ik met name de plek om daar meer aan de voorkant te zitten en dingen klein te houden of op te lossen voordat ze groot worden en vaak heel lastig worden om op te lossen.
Dan gaan we nog een vervolgvraag van mevrouw Potters-Blijdorp.
Ja, nog even over dat versterken van de samenwerking met partners in de stad. Dat stukje snap ik eigenlijk niet zo goed, want daarnaast wordt er gezegd zal gebruikt worden voor het versterken van de samenwerking in de wijk. Is het dan niet een overal gebeuren, dat het gewoon in de stad blijft? Of hoe moet ik dat zien, naar die wijken toe?
Nou, we willen zoals gezegd dus meer die partners, die collega's gebruiken om ja, met name het moeilijkste deel van die doelgroepen te bereiken. En dan is een heel belangrijk aangrijpingspunt zijn bijvoorbeeld de wijkteams die operationeel zijn. Nou, met name in die wijken waar het meeste nodig is, zie je over het algemeen dat die wijkteams vrij goed functioneren. Die zijn vrij breed samengesteld en daar zit bijvoorbeeld ook huisartsen zijn daar bijvoorbeeld ook op aangehaakt. Dus dat is een manier om breder die informatie bekend te maken. Kijk, ook een huisarts die kan natuurlijk in zijn of haar werksituatie gewoon met gezinnen en huishoudens in aanraking komen waarvan die denkt, hé, er is wat nodig. Als je dan informatie kan geven of kan doorverwijzen, dan helpt dat. Dat helpt in zijn algemeenheid. Ik hoop eigenlijk dat we nog een slag verder kunnen gaan. En dat bijvoorbeeld een meeconsulent, ik noem maar een voorbeeld, als die wel het vertrouwen heeft van een inwoner die dat vertrouwen misschien niet in ons heeft, dat misschien die meeconsulent dan nog een stapje verder in zou kunnen gaan. En in plaats van zou kunnen doorverwijzen, ook gewoon kunnen helpen om de aanvraag feitelijk in te dienen en te ondertekenen, zeg maar. Uiteindelijk hoop ik dat we die stap kunnen maken, want dan denk ik dat we juist die mensen die het moeilijkste te bereiken zijn echt maximaal helpen. Maar de eerste stap is iedereen van informatie voorzien, meekrijgen daarin en dan kunnen we hopelijk die volgende stap ook nog zetten met ze.
Een nieuwe vraag van meneer Posma.
Ja. Voorzitter, dank u wel. Even een vraag over het bereik van de regelingen. Daarin geeft u aan tot vereenvoudiging van regelingen te willen komen. Met een aantal maatregelen, onder andere controle achteraf. Maar ook het beperken van de voorwaarden van inkomensregelingen. En, nou vroeg ik me even af, waar doelt u dan op? Want voorwaarden zeggen toch juist of je wel of niet in aanmerking van de regeling komt. Dus hoe zou je daar dan tot een beperking kunnen komen? Kunt u dat iets toelichten?
Ja, graag. Dat zijn echt verschillende zaken. Het begint eigenlijk met de algehele voorwaarden voor toekenning. Op het moment dat je die minder maakt, dan wordt de aanvraag versimpeld en ook de beoordeling versimpeld. En zo hebben we bijvoorbeeld binnen de individuele inkomenstoeslag hebben we het arbeidsvermogen wat we moeten berekenen. Dat is buitengewoon ingewikkeld en subjectief, dat gebeurt nergens. Op het moment dat je die er gewoon uithaalt, dan is A, het proces versimpeld en is de barrière om aan te vragen al kleiner geworden. Maar dan kun je vervolgens ook gaan digitaliseren. Want wat er dan overblijft aan criteria, dat zijn zeg maar systeemcriteria, inkomen, vermogen, dat soort zaken, die kun je uit het systeem halen. Daar is niet die persoonlijke beoordeling van een consulent nodig. En dan kun je dus de dienstverlening daar fors vergroten. Iets anders is dat in plaats van bewijsstukken vooraf te vragen, je ook tegen mensen kunt zeggen, u heeft alleen recht als dat en dat en dat. Let op, we doen controle achteraf. Als u uit de steekproef komt, moet u alsnog de spullen insturen en kan het alsnog controleren. Dat is rechtmatig, dat is gewoon netjes zoals het hoort. Maar aan de voorkant maak je het daarmee wel makkelijker voor mensen om dingen aan te vragen. Dus dat zijn manieren om op een rechtmatige manier het bereik te vergroten door het makkelijker te maken met als ja, meest vergaande stap het automatisch toekennen.
Nou, een vraagje over je eerste punt, want ik had hem niet helemaal scherp. Het gaat over toetsen van inkomen. Dat is complex, dat weet ik. Maar als we dat dan niet meer zouden doen, wat heeft dat dan toch gevolgen of het heeft juist geen gevolgen?
Ja, maar dat doen we wel. De inkomens en de vermogensgrenzen bijvoorbeeld, maar die zitten in het systeem. Dat bedoelde ik te zeggen. Dus dat is gewoon digitaal vorm te geven. Maar een individuele beoordeling van een consulent, die kun je niet digitaliseren. Dus die blijft altijd bewerkelijk. Als je dat eruit kunt halen, Ook de activeringsregeling, waar we dit ook willen gaan doen. Dus de regeling is ook bekend in de landen. Daar kun je heel erg aan de voorkant met bonnetjes gaan controleren. En wat je dan krijgt, is dat allerlei consulenten allemaal administratieve dingen. Een bonnetje te verwerken. Oh nee, wacht even. Er is ook nog een kopje koffie en een rolletje drop van 1,35 wat ik eraf moet trekken. Nou, ga zo maar door. Terwijl we weten dat je die bonnetjes gewoon bij de bioscoop op kan halen als je wil om je geld te krijgen. Nou, als je zoiets eruit haalt, dan wordt het veel klantvriendelijker. Verhoog je het bereik en de uitvoering wordt ook simpeler. Dus daar heb je weer een stuk inverdien van je kosten.
Mevrouw Ziel van der Laan voor vervolgvraag.
Ja, in dit kader een vervolgvraag of aanvullende vraag. U gaat uit van vertrouwen en u kijkt naar de inkomens die geregistreerd staan en het vermogen dat geregistreerd staan. Hoe gaat u om met zogenaamd niet geregistreerd geld als mensen wel inkomsten hebben, maar die niet bij u bekend zijn?
Het uitgangspunt is inderdaad vertrouwen. Tegelijkertijd zeggen wij, we komen ook niet uit een ei. Dus we weten ook dat af en toe helaas door een minderheid van de mensen, dat wil ik wel benadrukken, een minderheid ook misbruik wordt gemaakt van dat vertrouwen. Dus daar blijven we ook scherp op. Niet geregistreerd vermogen of inkomen, dat is in zijn algemeenheid natuurlijk een probleem. Ik zou bijna willen zeggen, dat speelt nog veel meer bij ten principale de uitkering levensonderhoud die iemand krijgt. Nog veel meer dan bij minimaregelingen. En aan de ene kant is dat structureel fraude, gevoeligheid en preventie. Tegelijkertijd zie je dat die vormen door gegevenswisselingen, bestandskoppelingen steeds minder worden. Zwartwerk, dat is dan met name wat nog lastig is om te controleren of om vast te stellen. Maar nogmaals, ja, dat geldt in zijn algemeenheid en niet specifiek voor bijzondere bijstand of minimaregelingen.
En dat geldt dan voor het aanvragen, maar ook voor de automatische, het geld dat automatisch overgeboekt wordt.
Op het moment dat iemand in de uitkering zit, dan geldt sowieso de informatieplicht. Dus iemand is dan wettelijk verplicht om, als er inkomsten zijn of vermogen is, om dat aan te geven. Als dat niet gebeurt, dan kan dus de uitkering worden teruggevorderd en dan kan daar nog een boete van maximaal 100% overheen gaan. Dus dat geldt sowieso al. Als wij erachter komen dat daar iets niet klopt, dan acteren we daar ook sowieso op. Dus die gegevens, daar gaan we vanuit, die in het systeem staan, die kloppen. En die hanteren we op dat moment, want het gaat dan om mensen die in de uitkering zitten. Dus daar hebben we die gegevens van en die kunnen we op dat moment hanteren. En daarnaast draait dan nogmaals gewoon structureel altijd gewoon de fraudepreventie en de signalering en de handhaving op dat gebied.
Mag ik nog een vraag stellen?
Nog een laatste vraag.
Ja, een aanvullende vraag. Is dan het schuldenloket en het loket voor de inkomens, hebben die inzage in elkaars dossiers?
Ik denk niet dat die dat zonder meer hebben.
Nou, zou dat niet meer samen
werken? Ze hebben dat voor zover dat van de privacywetgeving mag. Het wordt steeds minder, maar er zijn nog steeds beperkingen daarin. En het zonder meer zomaar delen van gegevens is nog steeds lastig. Ook binnen een gemeente, maar als het tussen twee verschillende wetten gaat en de uitvoering daarvan, kan dat nog steeds lastig zijn. Maar daar waar dat kan, wisselen we dat uit. Ja.
Maar het is niet zo dat één klantcontact is. Dat één iemand die bij het schuldenloket gaat en die een uitkering en een klantmanager werkt, dat niet één en dezelfde contactpersoon kan zijn of dat aan elkaar gekoppeld kan worden.
Dat hangt erg van de situatie af. De hulpverlening, de dienstverlening bij schulden, die staat in principe aan iedereen vrij. Elke Hilversummer kan aankloppen voor hulp of begeleiding daarin. Dus dat is een veel bredere doelgroep. Als het gaat om mensen die in problematische schulden zitten, dan hoort daar ook bij dat die zoveel mogelijk één contactpersoon hebben. En dan is dat de consulent schuldhulpverlening in principe. Maar dat is voor die specifieke groep. Dat is niet in zijn algemeenheid het beleid. Er zijn consulenten werk, consulenten inkomen en consulenten schuldhulpverlening.
Goed, we gaan nu wel echt verder naar een nieuwe vraag. Mevrouw Van Beek heeft nog een aanvullende vraag. Nee, nieuwe vraag. Dan ga ik beginnen. Was ik nog bij mevrouw Wesseling? Nee, ik kijk naar mevrouw Redmeijer. Heeft u nog een nieuwe vraag? Ik kan straks even bij u terugkomen. Ja, dan kijk ik nog even bij mevrouw Potts-Blijdorp.
Ja, ik had nog even een vraag over de nieuwe vaste lastenpartners. Wie zijn dat?
Ja, die hebben we nog niet. Dat is de vroegsignalering waar ik het net over had. We willen gaan kijken of we meer partijen tot het netwerk kunnen laten toetreden. Dat wil zeggen dat we daar automatisch signalen van gaan krijgen bij betalingsachterstanden. Maar het is nog niet zo dat ik er een lijstje voor heb van dit zijn de nieuwe partners.
Ik zie dat mevrouw Redmeijer inmiddels haar vraag paraat heeft.
In het stuk staat dat in 2026 de uitvoering van de beleidsagenda wordt geëvalueerd en de raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten. De vraag is, zou dit mee eerder kunnen?
Dat kan altijd eerder, maar de vraag is hoe zinvol dat is. Kijk, als wij aan de gang gaan met een nieuwe werkwijze intern, met informatievoorziening naar externe partners, met informatiecampagnes, dan heeft dat natuurlijk enige tijd nodig voordat je daar effect van ziet. We hebben voor belangrijke onderdelen, even uit mijn hoofd, de budgetcoaches en volgens mij de nazorg, hebben we sowieso vanaf 2026 een financieringsprobleem. Dus dat betekent sowieso dat we in de loop van 2025 zullen moeten gaan evalueren. Dat betekent dat je effectief dan 1 jaar aan het uitvoeren bent, 2024. Dat klinkt heel ver weg, maar dat is eigenlijk nog een best beperkte tijd die je dan evalueert.
Mevrouw Remmeijer heeft nog een vervolgvraag.
Maar als u eerder vroegtijdig signaleert dat er iets niet goed gaat, dan komt u, neem ik aan, toch wel bij ons terug.
Los van deze agenda, los van dit vakgebied natuurlijk. Ja, vanzelfsprekend. Als dat nodig is, als er dingen niet goed gaan waarvan we bijvoorbeeld denken, daar hebben we extra geld voor nodig of wat dan ook, waar we uw raad bij nodig hebben, dan komen we absoluut bij u terug.
Een volgvraag van mevrouw Potters. Nee, dan ga ik even wel het rijtje af. Mevrouw Leeuwin, heeft u nog een toevallige vraag? Nee. Mevrouw Zeeuw van der Laan. Mag een nieuwe vraag zijn? Een volvraag ook. Beginnen met eentje.
Ik zal er eentje beginnen. Die gaat over het regelvrije budget. U begroot daarvoor 50.000 euro voor 2023 en 2024. Mijn eerste vraag, is dat per jaar 50.000 euro of is dat ieder jaar 50.000 euro? En dan is mijn volgende vraag, is dat toereikend? En kunt
mevrouw Zeeuw van Laan, dit zijn wel heel vrij technische vragen. En ik denk, om een goed antwoord te krijgen, dat u er goed aan doet om die te mailen voordat u deze schaling hebt. Maar ik kijk even naar de wethouder of die in staat is om hem te beantwoorden.
Dat regelvrij budget hebben we ruim uit mijn hoofd ruim 1 jaar geleden al ingesteld toen. Dus dat is een besluit wat al een geruime tijd geleden genomen is. Dat is een incidenteel budget geweest. Op dit moment is dat nog toereikend. Ook daarvan hebben we toen gezegd, als er meer geld nodig is, kom ik absoluut bij u terug. De beweging die we in deze agenda willen maken, is dat we dit eigenlijk gewoon in het reguliere werk willen borgen. Want eigenlijk kun je elke uitgave die je uit een regelvrij budget doet, die zou je ook op basis van de individualisering in de participatiewet uit de bijzondere bijstand kunnen doen. Dat is een wat andere manier van werken, een wat andere mindset. En daar willen we eigenlijk naartoe, dat dat in die zin gewoon regulier onderdeel wordt van het werk. En dan hebben we daar geen regelvrij budget meer voor nodig. Dus we hopen dat we dat uit kunnen faseren en dat dat gewoon onderdeel wordt van de daar waar nodig reguliere beoordeling vanuit de bijzondere bijstand.
Maar bijzondere bijstand, dat zit aan een bepaalde inkomensgroep vast. En kunt u het regelvrije budget, kunt u dat gebruiken voor mensen die overal buiten vallen? Of?
In principe wel, maar in de praktijk is dat vrijwel dezelfde doelgroep waar je het over hebt.
Oké, en het valt nu, wie beheert het? Hoe wordt dat bepaald? Of iemand daar...
Uit mijn hoofd voorbij kunnen de consulenten schuldhulpverlening en inkomen daarover beschikken.
Okay. Goed, we hebben een eerste ronde aan beeldvormende vragen gehad. Ik zag al dat er wat meerdere beeldvragen nog zijn. Ik wil u wel allen oproepen, ook gezien de tijd, goed te kijken welke informatie u nog nodig heeft om een voorlopig oordeel te kunnen vellen over het beleidsplan armoede en schulden. En daarbij doe ik nog een keer een inventarisatie. Welke mensen nog een vraag willen? Ik zie Hart voor Hilversum nog een vraag hebben. Ik zie ongeveer weer het rijtje. Ik begin deze keer dan wel aan de rechterkant en dan gaan we zo naar de linkerkant toe. Mevrouw Zeeuw van der Laan.
Ja, ik heb een vraag over rechtsbescherming. Er is op 12 december is er een manifest getekend van Divosa en het Sociaal Juridische Dienst. En zou dit niet thuis horen in deze nota? Dat u ook toegang geeft, of dat u in ieder geval informatie verstrekt over sociaal-juridische dienstverlening en rechtsbescherming?
Voorzitter, ik ken dit manifest niet, sorry, dus ik kan daar moeilijk antwoord op geven. 12 december zegt u, dat is gisteren. Mijn buurvrouw die weet er alles van.
Nou.
Kijk eens aan.
Toevallig ben ik bij die bijeenkomst geweest en ik ken die handreikingen ook, maar het is wat ik er een beetje van heb begrepen is dat rechtsbescherming ook meer wordt gezien als dat mensen ook krijgen waar ze recht op hebben en sociaal-juridische dienstverlening valt daaronder. Dus dat die handreiking vormt voor mij ook heel erg een hoe zeg je dat? Om te gebruiken voor de implementatie van dit beleidsplan. En de sociaal raadslieden, Versa heeft ook sociaal raadslieden, we zijn ook heel erg met hun over in gesprek, over hoe kunnen we dat nog beter vormgeven. Dus dat is zeker onderdeel van dit plan.
En sociale raadslieden maken ook onderdeel uit van de wijkteams.
Met dank voor de beantwoording van mevrouw Noordijk, die hier ook aanwezig is. Dank. Ik kijk even nog een vervolgvraag over... Nee.
Als u dan toch zegt, het maakt deel uit, zou u het dan niet op kunnen nemen?
Het manifest van gisteren hebben we niet kunnen verwerken in de stukken, sorry.
Ik bedoel de sociaal raadslieden. Dat u die met name noemt.
Dat... Ja, die vallen onder de maatschappelijk partners. Dat zijn een van die vele partijen die daaronder vallen.
Ja. Ja, nee, ik zeg, zou het dan niet dat u dat opneemt, omdat u daar ook dan ook daarmee verankert?
We hebben ze niet expliciet genoemd. Ja, als u ze alsnog expliciet wil noemen, dan kunt u dat erin amenderen. Dan kunnen we weer een discussie hebben over de religieuze instellingen en wel of niet in de raad.
We gaan weer door naar het verstrekken van informatie door het stellen van vragen. Ik zag mevrouw Lewin heeft geen vraag. Dan ga ik nog even naar Potters. Nee, mevrouw Redmeijer heeft u een nieuwe vraag.
Uit het stuk blijft dat er in bepaalde wijken een groter aandeel is van huishoudens met een laag inkomen. Gaat u daar ook andere of extra dingen doen?
Ja, dit zijn dezelfde. We kennen deze wijken ook uit de energiearmoede. Dat zijn inderdaad de bekende wijken. En dat zijn bij uitstek de wijken om bijvoorbeeld via de wijkteams aansluiting te zoeken. En via die intermediairs, de sociale raadslieden, maar ook de meeconsulenten en alle anderen, die mensen te bereiken. Die inspanningen die liggen natuurlijk met name in die wijken. Oost, Centrum en Noordoost.
Dank. Vervolgvraag van meneer Meddens.
Ja. Kort, voorzitter. Ik hoor nu de wethouder voor de tweede keer op die buurtteams en die consulenten wijzen. En hij had het net ook over de eigen ambtenaren die meer regelingen onder de aandacht moeten brengen. Kunt u kort iets zeggen over wat u concreet gaat doen om die mensen allemaal te helpen ook die regelingen goed te kennen, zodat ze daar ook goed in worden?
Dat is met name de intensivering in de informatievoorziening. Wij moeten ze die informatie actief aandragen en wij moeten die informatie ook actueel houden. Want dat is het met name. Dit is natuurlijk in het verleden wel vaker gebeurd, maar er veranderen continu dingen. Dus het is gewoon een informatieplicht. Dat is de eerste stap van ons uit naar die partijen toe brengen. En ja, nogmaals, ik droom ervan dat we hopelijk ooit met hen nog eens een volgende stap kunnen zetten. Maar dit is de eerste.
Maar ga je dan nieuwsbrieven mailen of zeg je van ik doe een bijeenkomst ergens of ik ga naar ze toe?
Nee, daarom dat ik ze noemde, dan sluiten onze mensen bijvoorbeeld aan bij die wijkteams om dat gesprek met elkaar te voeren. Of we sluiten aan bij wijkspreekuren die plaatsvinden. Al dan niet vanuit het team schuldhulpverlening bijvoorbeeld. Dat zijn hele concrete. Nee, het gaat dan om fysieke contacten en dat soort zaken. Een mailing versturen, dat...
Voorzitter, als ik...
Nog eenmaal, ja, zeker. Ja,
door. Het gaat er denk ik ook om dat we die mensen ook in tijd in staat zullen stellen om dit soort dingen erbij te doen. Want je kan mensen die al heel veel taken hebben natuurlijk overladen met nog weer meer taakjes. Dus ik ben ook benieuwd hoe u daarover denkt.
Nee, dat is een herkenbaar aandachtspunt. Aan de andere kant, het gaat vaak om mensen die... Kijk, voor een huisarts is het wat anders. Daar zullen we nooit meer aan kunnen vragen dan een informatieplicht. Of een informatie doorgeven, zal ik maar zeggen. En signaleren. Maar er zijn andere mensen van sociale raadsleden tot opbouwwerkers, tot noem het maar op. Die zijn nu ook al bezig met problemen van mensen. Dus ik weet niet of dat per se een taakverzwaring voor hen hoeft te zijn. Mochten zij dat zo zien, dan gaan we dat zeker van ze horen. En dan zullen we het daarover moeten hebben met ze.
Die oproep mag u ook nog in de oordeelsvorming doen. Ik ga even kijken, mevrouw Wesselink. Nee, heeft een meneer Posma.
Ja, voorzitter, moet natuurlijk een financiële vraag stellen, dat snapt u. Zou ik mijn taartje niet doen vanavond. Laten we er vanuit gaan, ik denk dat dat zo is, hè, dat deze nota tot een mooie stimulans gaat komen voor de uitvoering van de regelingen. Ook het bereik wordt vergroot. Daar zijn dan middelen mee gemoeid, dat zegt u ook in de nota. En dan komt u bij ons terug, ongetwijfeld. Maar dan komt u wel met de kadernota voor het jaar daarna bij ons terug. En mijn vraag aan u is, stel dat we nu heel snel nog succesvoller zijn, wat doen we dan voor het jaar 2024? Heeft u dan genoeg budget om dit op te vangen?
Dat verwachten we wel. We moeten ook, dat is ook een beetje de reactie die ik net had op de vraag van mevrouw Redmeijer over de evaluatie. We moeten ook reëel zijn. Het is niet zo dat we hier op een knop drukken en dan hebben we er 5% bereik bij. En dan drukken we nog een keer op die knop en dan... Zo werkt dat niet. Dat heeft tijd nodig, dat heeft aandacht nodig, van publiekscampagnes tot die intermediairs, noem het allemaal maar op. Dus dat is een soort van cumulatief effect. Dus voor 2024 voorzien we daar echt nog geen enkel probleem mee vanuit de budgettaire kaders. In de toekomst, hoe succesvoller we zijn met dit beleid, ja, hoe meer geld het gaat kosten. Maar ja, we kunnen daar heel lastig een inschatting of iets op loslaten.
Daarmee zegt u ook iets over eigenlijk de implementatietermijnen van wanneer je die groei ook mag verwachten. En daarmee zegt u ook, komend jaar moet je nou geen steile klim van vraag naar voorzieningen eigenlijk verwachten. Daar wat meer termijn voor nodig.
Goed, een nieuwe vraag dan van mevrouw Remmers. Nee, had geen nieuwe vraag. Oké, meneer Meddens.
Ja, dank voorzitter. Ik hoorde net ook al een aantal concrete projecten en voorstellen voorbij komen. En mijn vraag zou zijn, want de cliëntenraad die heeft ook een aantal praktische aanbevelingen. En dan zegt u van dat nemen we mee in de uitvoering. Als nou inderdaad in die uitvoering blijkt dat dat toch nog net iets scherper kan. Of dat we daar als raad een mening over hebben. Wat is dan de meest praktische manier om dat bij u aan de orde te brengen?
Voorzitter, ik denk in zijn algemeenheid hebben we daar verschillende instrumenten voor. We hebben een maandelijks vragenuurtje. We hebben de formele instrumenten van schriftelijke vragen en dergelijke. Maar ik nodig u ook van harte uit om gewoon te bellen, te appen of te mailen als u suggesties of vragen heeft. U kunt mij altijd bereiken.
Dat zal met name mijn fractiegenoot Verwij buitengewoon prettig vinden, want die heeft een hele rits aan suggesties.
Dat weet ik. Zij beschikt reeds over mijn telefoonnummer en mijn adres.
Ik wilde u ook vragen om bij uw collega die over de WMO gaat, of misschien gaat u er wel zelf over, die buurtteams, die hebben natuurlijk nu ook maar een beperkte beschikbaarheid. En zeker als we ze dit soort belangrijke dingen ook willen laten doen, kunnen we dan gemeentebreed kijken naar de mogelijkheden om de inzet van die buurtteams gewoon in uren dat ze aanwezig zijn op plekken uit te breiden?
We hebben net als college de subsidie van Versa behandeld en daar zit een onderdeel van. Dat gaat op in de totale enorme bulk. Wat het lastig maakt is dat in de afspraken die wij met Versa hebben er ook een zekere eigen ruimte voor Versa zit. Om te schuiven met inzet van mensen daar waar het meest nodig is. Dat kan bijvoorbeeld ook over wijken zijn. Als ergens een specifieke vraag opkomt, dan kan daar in overleg geschoven worden met inzet. Bijvoorbeeld meer opbouwwerken naar een bepaalde wijk als dat nodig is. Voordat we het hebben over meer uren, is er eerst die afweging binnen Versa zelf en dat gesprek nodig. Volstaat het om te schuiven met de inzet of moet er in absolute zin meer inzet zijn? Op dit moment is dat nog niet aan de orde en verwacht ik dat ook niet. Dit zijn dingen, daar zijn de wijkteams zijn daar al heel erg mee bezig. Die zijn al bezig met bijvoorbeeld het aanhaken van huisartsen en het actief informeren en uitwisselen van informatie, soms zelfs op casusniveau. Dat gebeurt al in hoge mate. Dus in die zin is dit niet dat hun taak of werkzaamheden in één keer enorm worden uitgebreid of wat dan ook. Dit sluit heel erg aan op wat ze al doen over het algemeen. Met name zeg ik er wel bij in die wijken waar het ook echt nodig is, want het verschilt wel per wijk.
Ja, voorzitter. Kijk, het uitbreiden van uren van buurteams, waardoor die vaker en langer bereikbaar zijn, dat is natuurlijk niet alleen maar vanwege dit beleid relevant. En ik denk dat u daar natuurlijk wel degelijk een grotere rol in hebt dan alleen maar afwachtend van wat doet
u. Heeft u een
hoe doet Versa dat?
Een vraag.
Mijn vraag is dan, als stel nou dat wij bij de SP vinden dat zou goed zijn dat die uren worden uitgebreid. Zegt u dan eigenlijk, gaat u eerst maar bij Versa vragen en dan moet Versa het maar bij mij komen vragen? Of zegt u, nee, dat kan via mij?
Nou, dan hebben wij echt nog een flink aantal subvragen. Het is niet zo dat er is een wijkteam en dat zit hier en dat is geopend van dan tot dan. Dat bestaat uit allemaal verschillende functionarissen. En ook vanuit Versa zitten daar verschillende functionarissen. Dat gaat van sociaal raadslieden, opbouwwerk, noem het maar op, tienerwerk, noem het maar op. Dus ja, welke uren wilt u dan uitbreiden? Waar is dan precies behoefte aan? Dat zijn echt wel een aantal vervolgvragen die dan gesteld moeten worden. Maar nogmaals, wat mij betreft is op dit moment de bottomline dat wij niet de indruk hebben dat daar significant extra werk of wat dan ook in zit voor deze mensen. En mocht dat gesprek wel gevoerd moeten gaan worden van hun kant uit, dan zullen we moeten zien wat daar de conclusie van is. En of dat leidt tot een vraag van het college aan de raad om meer geld voor uren of wat dan ook. Maar ik geloof echt niet dat wat wij van hen vragen in die zin zo anders of nieuw of meer is dan wat ze nu al doen. Dat in die zin nodig is. Als u in algemene zin van mening bent dat daar meer geld of uren naartoe moeten, dan weet u welke wegen u daar als raadsfractie in kunt bewandelen.
Ik zag een aanvullende vraag van mevrouw Zeeuw van der Laan.
Ja, ik hoor hier over de wijk, tenminste de buurtwerkers. Maar de energiecoaches, hoe staan die hierin? Want die komen ook achter de voordeur. En ik heb van energiecoaches zelf begrepen dat die ook dit soort situaties tegenkomen. Zij hebben toch ook de signaleringsfunctie? En hebben zij dan ook de bevoegdheden om dan door te schakelen en hulp in te roepen?
Nee, zij hebben geen bevoegdheden anders dan het doorgeven van signalen. En dat kan ook niet anders, want dit zijn echt vrijwilligers. En dan ga je echt ook wel heel veel vragen van mensen. Dus dat kan ook niet. Maar signalen doorgeven, die rol hebben ze inderdaad wel.
Ja, u zegt het zijn vrijwilligers. Ik heb ook energiecoaches.
Ja, klopt. Ja, wegens tekorten huren we nu ook mensen in, inderdaad.
Oh, okay.
Maar die zitten daar met een specifieke taak. Die komen inderdaad binnen. Die kunnen vandaar dingen signaleren. En dat hebben we ook ingeregeld. Dat wordt doorgegeven. Maar zij kunnen daar niet op acteren, dat mag ook niet zomaar.
Nee, want zij zeggen, we signaleren achterstallig onderhoud en grote problemen in de huizen.
Onder andere.
En, ja. Maar daar weten we niet mee, we kunnen daar niet mee verder.
Nou, daar hebben we tot 1 januari nog een specifieke opbouwwerker van Versa voor, onder andere voor dit punt. Maar dat afhankelijk van wat men signaleert, dat hangt er heel erg vanaf, ja. Als het een woningbouwcorporatie of een verhuurder die al is aangesproken op en niet tot actie komt, ja, dan kunnen zij er niet direct wat mee bijvoorbeeld. Maar in andere gevallen, als wij er vanuit het sociaal plein iets mee kunnen, dan kan het wellicht wel opgepakt worden. Dus dat hangt ook heel erg van de situatie af.
Ik heb begrepen dat dit ook voor huiseigenaren, die dan grote problemen hebben omdat ze er geen geld is om het huis op te knappen.
Als het gaat om dienstverlening vanuit het sociaal plein, dan kan het worden doorgegeven. Dan kunnen wij erop gaan acteren.
Ja.
Maar ja, er zijn ook problemen die mensen kunnen hebben waar wij niet altijd iets aan kunnen doen.
Dat gemeente. Zijn de mensen die tussen wal en schip vallen.
Dat kan ook in de aard van de problemen liggen.
Goed. We waren aan de linkerzijde gebleven. Bij mevrouw Laverman, meneer Laverman, sorry.
Voorzitter, dat is al de tweede keer. Dank u wel, voorzitter. Ik had even een vraag wat ik niet helemaal begreep. Eén onderwerp heb ik dan nog en dat is het budgetbeheer. Er wordt gezegd dat er, de inwoners moeten de kosten zelf betalen. Vaak kunnen zij dat niet over budgetbeheer. En dat er geen wettelijke kader is om dat te stellen. Kunnen wij dat dus ook helemaal gratis doen waardoor we meer mensen kunnen bereiken?
Dus... Het voornemen is om budgetbeheer, dat doen we nu voor mensen die in schuldregeling zitten. En om dat breder te maken, dus ook voor mensen die niet in zo'n regeling zitten, dat beschikbaar te stellen. En dan betalen we het dus ook.
Oké, dan betalen wij het zelf en doen zij dan niet?
Ja.
Oké.
Mevrouw Van de Beek.
Dank u, voorzitter. Ik had een vraag. De adviescommissies, de adviesraad Sociaal Domein en de cliëntenraad geven ook advies. Gisteren is er nog een stuk toegevoegd, of twee stukken toegevoegd. En ik had een zin en ik vroeg me af, hoe moet ik dat lezen in de context van deze beleidsagenda? De adviesraad Sociaal Domein die gaf nog twee extra opmerkingen. Geef meer extra CQ-aandacht aan alleenstaanden met kinderen. Hoe moet ik dat vertalen naar deze agenda?
Voorzitter, ik geef daar even een procesmatig antwoord op. Hoe het naar mijn overtuiging zou moeten zijn, is voor mij ook hoe we het proces hier gedaan hebben. Dat is namelijk, we hebben een concept beleid en dan leggen we dat voor aan de adviesraad. En dat is altijd weer onder te veel tijdsdruk, dat is altijd wel het geval, zeg ik erbij. Maar, en dan adviseert de adviesraad en dat advies wordt meegenomen bij het besluit van het college. Dan nemen we dat gemotiveerd over of we wijken er gemotiveerd van af. En we geven daar ook inzage in richting de raad, de commissie. Wat hebben we overgenomen en niet met welke argumentatie, die geven we ook terug. Vervolgens komt daar weer een reactie van de cliëntenraad op. En ja, die kan ik in het proces dan niet meer meenemen. Dat is één. Punt twee is dat ook de vraag is, ja, hoe lang blijven we dan heen en weer toepen met elkaar? Want dan kunnen wij wel weer en dan krijgen we daar weer en... ik denk dat er in het proces formeel gewoon even een moment is. We hebben nu een beleidsstuk op tafel, daar ligt advies op van de cliëntenraad. Daar hebben wij iets mee gedaan. Nou, dat ligt open, transparant bij u voor. Daar kunt u een oordeel over hebben en conclusies aan verbinden. Daarnaast blijven er altijd zaken nu en ook in de toekomst. Daar blijven we over in gesprek, want we hebben gewoon structureel contact en overleg ook met de cliëntenraad. Zij hebben zelf gemeend om dit nu nog toe te moeten voegen. Dat lijkt me prima en het is, ja, wat mij betreft aan u om dat mee te wegen.
Goed, dan hebben we nog een vervolgvraag van meneer Laverman. Een nieuwe vraag. Oké, ik ga nog een inventarisatie doen. Ik wil u wel op wijzen, per omgaand volgend jaar hebben de werkwijze dat nu het moment zou zijn dat we verplicht naar de oordeelsvormende fase gaan, gezien de tijd die dan om zou zijn. Maar u krijgt uiteraard de gelegenheid om nog beeldvormende vragen te stellen. Ik zie mevrouw Potters-Blijdorp met name nog een vraag hebben. En ik zie mevrouw Laverman en mevrouw Van de Beek. Dan ga ik naar meneer Laverman.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag over de budgetcodes. Dus heel veel lof wordt erover geschreven. Dan komt er in een stuk dat we het gaan continueren. Waarom breiden we het niet gelijk uit?
Ja, dat heeft uiteindelijk ook gewoon met een weging van financiën te maken. Het kost geld. We hebben ze net ingesteld, uitgebreid. Dat bevalt goed. We zeggen nu, nou, we willen dat in elk geval continueren, want dat lijkt dan een vraag te voorzien. U kunt bij alle acties afvragen. Ja, het kan ook altijd nog een tandje meer, dat klopt. Maar uiteindelijk hebben we binnen de financiële kaders deze keuzes nu gemaakt. Maar ook daarvoor geldt, mochten wij over een jaar zeggen van dit gaat zo knalgoed, nog 2-3 keer beter dan we verwacht hadden, dit moeten we nog meer doen. Dan zullen we daar zeker over gaan praten en naar gaan kijken en zo nodig bij u terugkomen. Maar op dit moment binnen de huidige financiële kaders is dit wat we kunnen doen.
Nee, antwoord is zo duidelijk. Dank
u. Ja, dank u wel. Mevrouw Van de Beek.
Ja, dank u. Ik las dat er voor nazorg een bepaald bedrag was gereserveerd. Vallen veel mensen weer terug in een soort in schulden als ze geen nazorg krijgen? Want dat kon ik niet zo goed opmaken uit de evaluatie van het vorige beleid.
Uh, We hebben daar even geen cijfers over paraat. We kunnen misschien kijken of we daar iets van kunnen achterhalen. Ja? Nou, we gaan even kijken of we daar iets van informatie over kunnen achterhalen.
Mevrouw Potter-Spijdorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de vorige commissie heb ik gevraagd naar Moneystart of dat uitgebreid kon worden. Ik zie tot mijn vreugde dat er meerdere scholen nu gaan deelnemen. Kunt u ook zeggen om hoeveel scholen dat gaat of hoeveel percentage dat nu krijgt?
Dat is een vrij technische vraag.
Of is dat een technische vraag?
Die gaan we ook even na.
Bij technische vragen wordt het college toch een soort T-voor-12 sessie. Gewoon, precies. Het belletje wordt horen vanzelf als antwoord. Kijk nog even, zijn er nieuwe beeldvormende vragen? Nee.